over de zee. Omdat ik, Trace Anna, ik hou van die zee. Maar ik ben ook bezorgd en soms zelfs bang. Wat gebeurt er eigenlijk allemaal in en met en op en onder dat water? Luister maar. Ik neem je mee op een reis naar de meest afgelegen, koudste en gevaarlijkste zee op aarde. Een plek waar de natuur geen genade kent. En waar een mens geen schijn van kans heeft. En toch trekt die zee aan ons. Zoals een fatale liefde. Onweerstaanbaar mooi, maar levensgevaarlijk. Die zee heet de Zuidelijke IJszee.
Ha, op dit moment heb ik gewacht. We moeten nog heel even door migratie een stempeltje ophalen. En dan mogen we aan boord. Aan boord van de Polarstern. En voor de komende 4 maanden gaat dit mijn thuis worden.
Dit is de in Oost-Duitsland geboren Suze Kuhn. Ze staat op het punt om als expeditielid voor de 6e keer naar de Zuidpool te vertrekken. Mijn kans om een verhaal te maken over een wereld waar ik onmogelijk zelf kan komen. We spreken af dat ze me ingesproken berichten zal sturen. En op een dag komt er opeens een binnen.
Ieder dag is anders, ieder dag is perfect, ieder dag is waanzinnig.
Wat ik dan nog niet weet, is dat mijn verhaal niet over de brute natuur, de gigantische ijsmassa of het leven op een onderzoeksschip zal gaan, maar over een mens. Want op de Zuidpool gebeurt er iets met mensen. Vooral met hen die de hele tijd buiten moeten zijn.
Ik heb een heel zwaar pak bij me, die me lekker warm houdt, maar verschrikkelijk veel lawaai maakt. Dus die trek ik op de gang aan om niemand wakker te maken.
Onder dat doorwerkpak heeft ze aan lang ondergoed, daar overheen een dikke vliesbroek, een dunne trui, een dikke wollen trui, daar weer overheen een wollen pak, 2 paar sokken, 2 paar mutsen en een sjaal.
En dan ben ik klaar voor de grote buitenwereld. Het wordt heel veel trappen lopen.
Aflevering 10. Zuidpool Junkie.
14 trappen. En dan sta je ineens buiten.
Ze is op weg naar het bovenste dek. Het dek boven de brug. Waar een open kist zonder bovenkant staat.
Een groot deel van de mooiste uren van mijn leven heb ik doorgebracht in die kist. Met de wind in de neus. Letterlijk blootgesteld aan de oerkrachten van de Zuidelijke IJszee.
Van hieruit observeert ze de zee.
Als mensen komen kijken, dan zijn ze uiteraard verbaasd. Is dat alles? Het zijn eigenlijk 2 kisten. Ieder van ons heeft er 1.
Want voor het onderzoek waar ze aan meedoet, moet ze zeezoogdieren en zeevogels tellen. En dat doet ze samen met haar collega Bram. Om en om 6 uur.
26 december, 2 uur in de ochtend. En voordat ik met mijn werk kan beginnen, moet ik eerst even de ruitjes schoonkrabben. Ik zit nu in mijn kist en alles is ingericht om te tellen. Alleen het schip vaart nog niet. Maar die kist is uitstekend geschikt om even te slapen. Het kacheltje brengt wat warme lucht. En je kan niet omvallen, want de kist is zo klein dat je nergens naartoe kan vallen.
Haar dagelijkse berichten, nu ze steeds meer naar de pool toe varen, gaan over van alles. Over de veranderende fauna, het zeeijs dat verdwenen lijkt te zijn, het leven samen in een hele kleine hut, het altijd de wekker moeten zetten om te kunnen eten, maar vooral over niet slapen.
Ik heb vandaag 1,5 uur en 1 uur geslapen. Als je maar 3,5 uur hebt geslapen, hakt het er toch een beetje in. Ik heb niet zoveel geslapen. Niet zoveel geslapen. Dat je doodmoe bent. Ik ben hartstikke moe.
Waarom slaapt ze niet? Is het te veel werk? Is het slecht georganiseerd? Is het te gezagsgetrouw of is het iets anders?
Mijn sporthorloge probeert mijn nachtrust te beoordelen. En roept: om je nachtrust goed te kunnen beoordelen, moet je op zijn minst 4 uur lekker warm in je bed liggen. Nou, dat gaat hem niet worden.
En dan krijg ik een boek over Amundsen, de eerste ontdekkingsreiziger die de Zuidpool bereikt. Hij schrijft:
het is alsof de zon ons achtervolgt. Alsof we gevangen zitten in een wereld zonder nacht. Een wereld waarin de natuurlijke ritmes van het lichaam niet meer gelden.
Ik vind nog een ander boek van een reis naar de Zuidpool. De Belrika-expeditie uit 1899, waar de stuurman schrijft:
soms val ik in slaap terwijl ik sta, alleen om even later weer wakker te schrikken van een onzichtbare dreiging. Het licht is mijn vijand aan het worden.
Het is 2 januari. Nu hebben we 24 uur licht. Oh, ben benieuwd hoe dat gaat.
4 uur vertrokken. Ik heb tot 8 geteld. En dan heeft Bram overgenomen. En om 2 uur was ik weer aan de beurt. Heel weinig vogels, heel weinig zeezoogdieren. En ineens 133 sneeuwstormvogels, gewoon uit het niks. Het was even vloeken en dan heel snel tellen. 10 minuten later nog een keer 57. Oh, fantastisch hoor. En het was mistig. Op een gegeven moment zie je toch een lichte schemer. En keek ik met de verrekijker en ja, zeeijs. Waar we al dagen op wachten. Dan kom je dichterbij. Een oneindig magisch moment. Het wordt licht en overal van die brokken die in het water dobberen. In het begin heb je nog deining, dus dan zie je ze omhoog en omlaag in het water verdwijnen en terugkomen. En dan van het oude zeeijs helemaal in gaten erin en spleten. En je weet, het is gewoon stervend zeeijs. Dat zal deze zomer niet overleven. En toen barstte het los. Nog meer vogels na weken van rust en stilte. Ja, zoals het al veel noordelijker had moeten zijn. En toen kwam Bram mij aflossen. 8 uur 's avonds. En ik wou helemaal niet naar bed. Toch moet je. Maar ja, het slapen wordt misschien ook overschat. Dus ben ik maar buiten blijven staan kijken. Fantastisch schouwspel van ijs en water en wolken en lucht. En al die beesten die daarop wonen. Dit is zo bijzonder. Puurder ga je het echt niet krijgen.
De eerste weken van de middernachtzon waren magisch. We werkten als bezetenen alsof we onsterfelijk waren. Het licht gaf ons energie. We lachten meer, we praten meer en voelden ons intens verbonden met deze vreemde, sprookjesachtige wereld.
Maar goed, ik doe slim aan om nu in bed te liggen. Vanavond is er curryworst met prietjes. Dus ik moet over 2 uur toch nog even mijn alarm zetten. Ook zal ik heel ver weg zijn. Maar ja, frietjes moet je niet laten ontsnappen onder geen omstandigheden. First things first.
De scheepsarts van de Terra Nova-expeditie in 1910 schreef:
we waren niet bang voor de dood, maar voor het verlangen naar eten. Dat kon ons gek maken, want de honger was een constante metgezel. Mannen praatten urenlang over maaltijden thuis, stommen geschreven recepten op en lazen die alsof het romans waren.
Want het ritme aan boord wordt uiteindelijk bepaald door eten. Maar dus 's ochtends heb je vaak pannenkoeken. En dan een paar uur later heb je lunch. En dat is hier aan boord de hoofdmaaltijd. En om 4 uur is ook nog cake. En 's avonds is dan nog een keer een warme maaltijd. Daarbij krijg je dan altijd brood en salades. In het begin heb je natuurlijk nog echt sla en tomaten. Maar hoe langer die reis duurt, hoe houdbaarder het eten moet zijn wat meegaat. Dus we hebben geen sla meer, geen tomaten zijn nu ook op. Er is nog wat fruit, appels, sinaas. Maar dat zal ook steeds minder worden.
Uit verschillende dagboeken van 100 jaar geleden.
We hebben vandaag de laatste hond gedood. Zijn vlees zal ons een paar dagen voeden.
Ik denk aan de smaak van brood, van boter, van alles behalve het rauwe vlees dat ik moet eten.
Het is het geluid van het kreunende ijs dat mij doet beseffen dat we vanaf nu zijn overgeleverd aan de elementen. De zee, die onze vijand was, is nu onze enige hoop.
Op dit moment niet waar, kunnen we een lange nacht maken.
ben ik misschien ook een beetje aan toe. Ik wil ik dat niet toegeven. Er wordt al een beetje gelachen over bovenmenselijke dagritme hier. Het is zo'n contrast met thuis. Thuis ben ik altijd moe, altijd. Nee, hier heb ik altijd energie, terwijl ik eigenlijk niet slaap. Nou, leg dat maar uit.
Ik heb me nog nooit zo levend gevoeld als nu. De eeuwige zon, het ijs, de oneindige horizon. Het is een geschenk, dit gevoel echt volledig wakker te zijn.
Met Susan. Thank you very much, Autumn. Have a good night. Innerlijk sta ik nu langs de reling en zie ik ijsbergen in de verte. Heb ik alweer geen tijd dat ik hier mag zijn.
Ik begin me soms zorgen te maken over alle berichtjes die ik binnenkrijg. Ze moet nog 3 maanden. Soms denk ik, ze lijkt wel verslaafd aan, ja, aan wat precies. En dan lees ik iets gelijks in de verslagen van Shackleton en zijn mannen, die 9 maanden wisten te overleven nadat hun schip was verpletterd door het ijs.
Mij is vaak gevraagd waarom mensen hun leven riskeren voor poolexpedities. Het is moeilijk uit te leggen. De roep van het zuiden is onweerstaanbaar.
Ondanks alle ontberingen en gevaren schuilt er in die immense stilte en verlatenheid iets dat mensen steeds weer naar Antarctica teruglokt.
Is ze net als hen door deze witte wereld betoverd?
Ergens tussen nu en 3 uur in de ochtend zouden we het ervaren. Maar ja, ik weet niet wanneer we vertrekken, dus ik ben maar wakker blijven.
Er zijn nog steeds mensen op het ijs, dus wacht ik sinds 8 uur gisteren avonds.
Het alternatief was ieder half uur een alarm zetten.
2:15 in de middag. Binnen enkele minuten gaan varen, dus ik ben alvast in mijn kist geklommen.
Nou, ik was misschien een beetje naïef. Het is nou 4:15. Ik heb veel te veel uren zitten wachten.
De vermoeidheid die laat me een soort van zweven. Ik heb een wolk in mijn hoofd of een wolk om mijn hoofd. Vermoeidheid zorgt natuurlijk voor dat je lichaam gewoon verlangt naar horizontaal. Maar omdat er heel weinig in je hoofd speelt, is het toch een hele vrije, zwevende vermoeidheid. Ik heb het gevoel dat ik een soort van in een flow ben die mij meeneemt, waar ik gewoon doorheen kan zweven.
Tegelijkertijd zijn heel veel mensen aan boord moe, dus je herkent elkaar in die vermoeidheid. Misschien maakt het de gesprekken ook soms wat gekker, wat hilarischer, wat hysterischer soms. Puur uit vermoeidheid. Je ziet mensen veranderen. Optisch, innerlijk vast ook, maar vooral optisch. Aan het begin zag je toch heel veel net gewassen haar, nette kleren, make-up. En ondertussen is het een soort van gelatenheid daarvoor teruggekomen. Het haar wordt langer, het baden wordt langer. De ringen onder de ogen groeien met de dag. Je ziet mensen hier in een heel paar dagen, heel veel jaren ouder worden.
Jee! Yes. Then you could have puffin and nothing.
Oh my God, that's really
funny. Okay, I've got to improve the standard of my joke.
How much have you slept?
What's your excuse? Have you slept? Als je nou 50 wetenschappers en 50 manningsleden bij elkaar op een schip zet die ver weg van de echte wereld vaart, dan is dat een soort van sociale snelkookpan. Er ontstaat heel snel een soort van vertrouwdheid met elkaar. Iets waar je misschien aan land maanden of jaren voor nodig hebt, dat gebeurt hier binnen een week. Een jonge wetenschapper op de Terra Nova-expeditie schreef:
we leefden heel dicht op elkaar en leerden elkaar beter kennen dan mensen elkaar normaal ooit leren kennen. Er was opmerkelijk weinig wrijving. We voerden eindeloze gesprekken, lachten veel en maakten talloze kleine grapjes die verweven raakten met het dagelijks leven. Ik kan uit de grond van mijn hart zeggen dat de onderlinge verbondenheid een van de mooiste dingen was die deze expeditie ons schonk.
18 januari, vandaag een storm. Het is zo'n fantastisch oergeweld. En die vogels die vliegen gewoon nergens bang voor. Wij hebben een schip nodig, dik van staal, 120 meter lang. En zij kan me alleen maar voorstellen dat ze enorm genieten van dit weer. Vandaag hebben we voor het eerst weer blue petrels gezien, kleine mooie vogeltjes. We hebben ze weken niet gezien, ze zitten wat noordelijker. Op het moment dat we ze voor het eerst zagen op de heenweg, zijn een soort van voorbode van het geluk, daar ben je helemaal enthousiast. Terwijl het betekent dat we afscheid moeten nemen. Mensen beginnen melancholisch te worden. Niemand wil dat het ophoudt.
Tijd heeft alle betekenis verloren. We zijn gevangen in het systeem zonder einde of begin. Er is alleen nog maar de zon. Die is prachtig, maar maakt je ook gek. Mijn ogen branden, mijn hoofd bonst. Sommige mannen ijsberen eindeloos over het dek, niet meer in staat om rust te vinden. Er worden fouten gemaakt, ruzies laaien op. Ik heb in geen weken goed geslapen. Mijn gedachten razen, mijn lijf doet pijn, maar de slaap wil niet meer komen.
Ik lig wakker. Ik heb nog niet geslapen. Ik heb 2-3 uur geslapen in de laatste 2 dagen. Er is iets aan de hand. Iets heel ongebruikelijks. Iets wat we niet gewend zijn. Het is donker. Echt, echt donker buiten. Je ziet niks. Dat is ook lang geleden. En eigenlijk hoor ik te slapen, maar het ritme is zo kapot dat ik eigenlijk niet meer langer dan 2-3 uur achter elkaar slaap. Terwijl ik doodmoe ben. Tja. Mijn ogen branden. Ik heb het gevoel dat mijn hoofd met mijn brein gewoon gekrompen is tot de grootte van een gedroogde pruim die ergens achter de oogkassen op mijn neus drukt. Mijn ogen vallen dicht, je verdraait je ogen gewoon een beetje. Dat is natuurlijk niet goed. Je moet tellen. Gisteren heb ik voor het eerst mijn telling onderbroken voor 10 minuten, omdat het gewoon niet meer ging. Ik ben even naar de brug gelopen, dus warm. Buiten is het gewoon koud en dat zorgt ervoor dat je het moe en koud hebt. Dus op de brug mocht ik kop thee maken, maar heel fijn. Even opwarmen en dan weer snel naar boven. Dat ik niet meer dan 1 blok mis. Ja, je mist een blokje, daar ben ik tegen. En mensen is net zo vervelend als de vermoeidheid, dus ook het lange staan. Mijn benen zijn gewoon niet gemaakt voor staan, ik kan het gewoon niet. Meestal doen ze na een kwartier pijn en dat lokt alleen maar op. Alsof ik een beetje kolen sta. Mijn voeten doen gewoon zeer. Mijn heupen, mijn rug, dus gewoon, niet zo leuk.
Maar goed, als je gaat zitten, dan zie je niks. Dus dat is geen optie. Het doet dan na 5-6 uur gewoon echt ontzettend pijn dat ik alleen nog maar wil zitten met mijn voet omhoog. Of liggen en slapen. Nog beter. Ik ben dood nu. Ik ben echt uitgeput. Oh, wat een reis. Moet ik nog even data invoeren. De laatste dagen was het eigenlijk de marathon, dus we zijn nergens aan toegekomen. Iedereen die was een beetje, er was wel duidelijk wat spanning in de lucht. Iedereen is ontzettend moe. We lopen allemaal denk ik een beetje op het tandvlees, dus er was wel wat emotie. En 's avonds hebben we dan maar, om alle frustratie eruit te krijgen, een grote schoonmaakactie gedaan. Alles schrobben, dweilen, vegen, zuigen. En ik merk dat het schoonmaken van het schip, dat is toch iets. Het is ook een hele mooie manier om bij het schip zelf te bedanken. Voor al die goede zorgen. Met een klein beetje liefde. Wordt alles met een doekje afgedaan. 2 februari 2026. Het is 5:30 in de ochtend. En de zon is nog niet op. De lucht is helder. En er is nog iets. En het duurt een moment voordat het een beetje binnendringt. Het ruikt naar land. Ik ruik aarde. Voor de mensen, de zuidelijke ijzer is zeker vijandig. We zouden geen dag overleven. Maar voor de vogels die daar wonen, is het een goede vriendin. De moeder van alles wat er groeit. En ik, voor mij, ik ben blij dat ik even op bezoek mocht bij deze goede vriendin.
Na 2 maanden in de ijzige kou op zee meerden ze aan op de zuidelijkste punt van Zuid-Amerika. Hier ging de bemanning en bijna alle wetenschappers van boord. En Nieuwe stapte weer op het schip. Ook expeditielid Suze. Want zij mocht weer 2 maanden mee. Iets wat ze ondanks haar vermoeidheid fantastisch vond. Ik begreep het niet. Ze was compleet uitgeput. Waarom wilde ze nog een keer mee? Ik had het dagboek en verslagen van de oude ontdekkingsreizigers nodig om dit te begrijpen. Suze was verslaafd. Een leed aan, zoals ze dat tegenwoordig noemen, Arctic Euphoria. Haar geest en lichaam hunkerden naar de oerwereld met het eeuwige licht. Het omgekeerde bestaat ook, Arctic Blues. Dat is een vorm van depressie die ontstaat als het 's winters 4 maanden lang donker is. Bijna iedereen die lang op de pool verblijft, heeft hier op de een of andere manier mee te maken. Maar bij de een heeft het meer impact dan bij een ander. Suze werd op het tweede deel van de reis ziek en bracht weken door in de ziekenboeg aan boord. Als ze 100 jaar geleden had geleefd, had ze het misschien niet overleefd. Zuidpool Junkie is de 10e aflevering in de serie Zee. Ik maak 4 podcasts per jaar. Maar omdat ik alles alleen doe en een paar plannen heb die erg veel tijd gaan kosten, weet ik niet of dat me dit jaar lukt. De beste manier om het te weten is mij te volgen op Instagram. Of je gewoon te abonneren op deze podcast in je favoriete podcast app en de melding aan te zetten. Alle credits en meer informatie zijn te vinden in de show notes. En vond je dit een mooi verhaal? Vertel het dan door. Dankjewel voor het luisteren.